Goedemorgen allemaal. Goed om vanmorgen weer bij jullie te mogen zijn. Ik wil graag beginnen met een stukje te lezen uit Johannes hoofdstuk 14. Degene die mij wel eens vaker hier hebben gehoord, weten dat het dat mijn verlangen is dat zoveel mogelijk mensen de kans krijgen om te horen over wie Jezus is. En ik geloof dat dat een van de mooiste taken is als gemeente, als kerk, om het evangelie verder te brengen. En ik wil graag met jullie lezen uit Johannes 14, vers 1 tot en met 6. Dan staat het volgende. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. En als dat niet zo was, dan zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen. Opdat ook u zult zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, dat weet u. En de weg weet u. En Thomas zei tegen hem, Heere, wij weten niet waar u heen gaat en hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En dan wil ik het met name hebben over het gedeelte van vers 6, waar Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Door de evangelie heen zie je steeds opnieuw die vraag terugkomen, wie is Jezus? Het gaat om het zichtbaar worden, het openbaar worden van wie Jezus nou is. En je ziet dat al die mensen, die tijdgenoten van Jezus, die met hem in contact kwamen, steeds diezelfde vraag stelden. We zien het bij de vrouw aan de bron, de Samaritaanse vrouw. Ze dacht eerst dat Jezus gewoon een Jood was. Toen dacht ze, nou, hij moet wel een profeet zijn. En uiteindelijk komt ze tot het inzicht dat hij de Messias is. Je ziet het bij Nicodemus. Die dacht dat Jezus gewoon een leraar was. En zelfs de discipelen die stelden die vraag, wie is die man? Op het moment dat Jezus de storm en de zee tot bedaren bracht, toen vroegen de discipelen, wie is die man dat zelfs de zee en de wind naar hem luisteren. Wie is die Jezus? En Petrus was misschien wel de eerste van de discipelen die uiteindelijk tot het inzicht kwam en begreep wie Jezus was, wie Jezus is. Het was op een gegeven moment een gesprek tussen Jezus en de discipelen. En dan vraagt Jezus aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik ben? En dan zeggen de discipelen, sommigen zeggen dat u Johannes de Doper bent. Anderen denken dat u Elia bent, of Jeremia, of een van de andere profeten. Maar dan vraagt Jezus, maar jullie, wie zeggen jullie nou dat ik ben? En dan zegt Petrus, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En dan zegt Jezus, nou, dat vlees en bloed heb je dat niet kunnen laten zien, alleen mijn Vader die in de hemel is. En die vraag wie Jezus is, wordt uiteindelijk ook gesteld door Pilatus, de man die, en zo denkt hij en zo denken de mensen, de macht heeft om te beslissen wat er nou met Jezus moet gebeuren. En hij stelt die vraag ook aan Jezus. Hij zegt, bent u de koning van de Joden? En Jezus legt dan voor ons uit dat, joh, mijn koninkrijk is helemaal niet van deze wereld. Ik ben gekomen om waarheid te brengen. Ik ben gekomen om waarheid in de wereld te brengen, de waarheid bekend te maken. En iedereen die van de waarheid houdt, zegt Jezus, zal naar mij luisteren. Nou, Pilatus reageert er heel cynisch op. Waarheid, hè, wat is waarheid? Ik kan me voorstellen dat hij in de hoogste kringen van de Romeinse machthebbers, daar heeft hij gebivakkeerd en heeft hij gezien dat op het moment dat er macht bij komt, dan wordt waarheid in één keer heel iets vloeibaars. Dat zien we ook om ons heen gebeuren. Als we naar Nederland kijken en de wereld om ons heen. Als er macht bij komt, dan wordt waarheid in één keer heel iets vloeibaars en manipuleerbaars. En ik denk dat Pilatus heel erg cynisch is geworden als het gaat om waarheid. Wat is waarheid? Maar Jezus zegt over zichzelf, ik ben de waarheid. Ik ben de waarheid. De persoon van Jezus zegt, ik ben de waarheid. En dat is iets heel geks. Daar wil ik wel even met jullie naar kijken. Waarheid, wij kennen waarheid als een iets. Als een gebeurtenis of iets wat je kunt zeggen of wat dan ook. Maar hoe kan nou een persoon de waarheid zijn? Hoe kan een persoon nou zeggen, ik ben de waarheid? Ik denk dat dat alles te maken heeft met het perspectief hoe ver je kijkt. Hè, als je gaat kijken, waar komt uiteindelijk goed en fout vandaan? Waar komen de kaders vandaan waardoor leven überhaupt mogelijk is op deze planeet? Als je alles afbelt, kom je tot de diepste kern van ons bestaan. En die kern uiteindelijk, dan kom je uit bij de persoon van Jezus. Ik heb misschien het wel eens verteld hier, maar ik ben ooit tot geloof gekomen in de kroeg. Jaren geleden. En ik ben opgegroeid in een hele vrijzinnige kerk. Hè. Mijn dominee die geloofde niet eens in Jezus. En ik vond toen ik ouder werd, vond ik het wel leuk en interessant om met mensen over geloof te praten. In mijn studietijd en dat soort plekken. En ik weet op een gegeven moment een keer dat ik een avond, juist in de kroeg, waren dat dan de plekken waar je de mooiste gesprekken kon hebben. En ik weet nog dat we daar een gesprek hadden in die kroeg met iemand. En die persoon zei tegen mij, Bart, je moet eigenlijk een keuze maken voor Jezus. En ik dacht, een keuze voor Jezus, hè, dat... Ik vond dat zoiets gek, zoiets raar, zoiets onwerkelijks. Hoe kan ik nou een keuze maken voor Jezus? Maar die ontmoeting die had iets veranderd in mij. Ik begon me te realiseren dat Jezus veel meer is dan wie ik dacht dat hij was, wie hij is. Ik begon te ontdekken dat er iets van waarheid in hem zit. Nou, dat is een heel verhaal geweest, zal ik u verder niet mee bemoeien. Ik heb de hele kerkelijke breedte van Nederland gezien in de jaren die volgden. Van gereformeerd tot evangelisch, katholiek, evangelisch, noem het allemaal maar op. Maar wat ik ontdekte uiteindelijk, dat er waarheid is in de persoon van Jezus. En dat schudde mij zo door elkaar, dat heeft me nooit meer losgelaten. Kijk, mensen zien Jezus vaak als de baby die geboren is met kerst, of de man die aan het kruis hing. Maar de Bijbel zegt ons, leert ons zoveel meer over wie Jezus is. We lezen bijvoorbeeld in, ik pak even een aantal bijbelteksten voor de mensen die dit fijn vinden om mee te lezen of thuis na te kijken. Zoek het even op. Wat leert de Bijbel ons over Jezus? De Bijbel leert ons dat Jezus er altijd is geweest. Johannes 1 staat, in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Johannes 8 vers 58 lezen we, voordat Abraham er was, zei Jezus, ben ik er. Dus Jezus is er altijd geweest. We lezen in de Bijbel dat in Jezus alles is ontstaan. Johannes 1 vers 3 zegt, alle dingen zijn door het woord gemaakt. In de Colossense 1 kunnen we lezen, door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemel en in de aarde zijn. En uiteindelijk zien we ook in Johannes 1 vers 18, en dat vind ik zelf iets wonderbaarlijks. Door Jezus kunnen we zien wie God is. Door Jezus wordt zichtbaar wie God is. En als je dat kijkt door de hele wereldgeschiedenis heen, dan zie je dat dat altijd de vraag is van elke bevolkingsgroep die op de aarde geleefd heeft. Is er een God en wie is die God? En mensen gaven er allerlei invullingen aan. Je hebt meer godendom gehad. Ja, als je een beetje van geschiedenis houdt, dan weet je dat soort dingen. Mensen zijn altijd op zoek geweest naar God en toen kwam Jezus op aarde en Jezus zei, nou, als je mij ziet, dan zie je wie God is. Dan zie je wie de Vader is. Jezus gaf God een gezicht en liet zien wie hij is. Nou, er is zoveel meer wat we over Jezus kunnen vertellen. Hij is waarheid. Ik had een tijdje terug, moest ik ergens spreken, en dan kwam er een moslim naar me toe. Tenminste, hij was een vluchteling uit Iran. Hij was al een aantal jaar woonde hier en hij wist eigenlijk niet zo goed wat hij nou was. Was hij nou moslim? Was hij nou? Hij wilde sowieso meer weten over Jezus. En hij vertelde mij, joh, in Iran zijn al onze geestelijke leiders, onze mullahs noemde hij ze, die weten heel veel over het christelijk geloof. Over het christendom. En wat zij doen, zij gaan proberen dat steeds te weerleggen dat het christendom niet de waarheid is en dat de islam wel de waarheid is. Oké, nou ja, interessant. En hij zegt, joh, dat zouden jullie eigenlijk als christen ook veel meer moeten doen. Je moet laten zien dat het christendom, dat de waarheid is. En ik zat een tijd met hem te praten en ik luisterde. En ik zei, joh, weet je wat het is? Ik geloof niet eens zozeer dat het christendom de waarheid is. Ik geloof dat Jezus de waarheid is. En als je kijkt wie Jezus is, wie Hij is. Hij is degene die ons laat zien wie God is. Hij laat ons zien zoveel dingen over onszelf, wat waarheid is. Uiteindelijk zei ik hem, ik geloof dat als je een ontmoeting hebt met Jezus, dan ga je ontdekken wat waar is, wat echt is in dit leven. Nou, het was een heel leuk gesprek en hij ging daar verder mee over nadenken. Maar als je kijkt om ons heen, dan zie je dat de westerse samenleving enorm veranderd is de laatste decennia. Zijn die mensen van boven de 60? Dat hoef ik bijna niet te vragen. Die zijn er niet, hè? Nee. Die steken nooit een hand op. Er is ontzettend veel veranderd in onze samenleving. Onze samenleving is ooit voor een belangrijk deel gebaseerd op Johannes 14, vers 6. Waar Jezus de waarheid is. Er zijn zo ontzettend veel dingen die wij als goed en fout vinden, die wij normaal vinden, die wij als waar beschouwen, zijn gebaseerd geweest op Johannes 14, vers 6. Ik ben de waarheid. En dat is eigenlijk steeds meer veranderd. Er zijn natuurlijk, de secularisatie heeft om zich heen gegrepen. Er zijn andere religies, met name de islam, in Nederland gekomen. Waardoor het beeld van heel veel mensen wat waarheid is, heel erg verschoven is. En een van de dingen die ik zie bijvoorbeeld, is dat heel veel mensen de bron eigenlijk niet meer noemen. Jezus die de waarheid is, maar wel allerlei mooie normen en waarden kunnen formuleren. Maar dat uiteindelijk niet meer doen op basis van de bron. En als de bron weg is, dan is op een gegeven moment is die waarden die veranderen ook steeds meer. En wat we vergeten zijn in Nederland, wie is onze bron? Dat is uiteindelijk Jezus die de waarheid is. En op het moment dat we die kwijtraken, dan zie je dat zoveel andere dingen ook gaan veranderen. Jezus is de waarheid. Als je om ons heen kijkt, zie je zoveel veranderingen. Ik zie op universiteiten waar hele enclaves zijn van mensen die claimen dit is waarheid, dit is de waarheid. En op het moment dat je anders denkt, dan, nou ja, ik zal niet zeggen wat zij dan geloven dat je bent. Maar het is dus zaak om daar zoveel mogelijk christelijke waarheid weg te ruimen. Een aantal weken terug, dat hebben jullie ongetwijfeld voorbij zien komen, werd Charlie Kirk doodgeschoten. Dat is een man met een uitgesproken mening op een heel aantal zaken. Wat mij los van het chockerende van het feit dat hij werd doodgeschoten. Een van de dingen die mij enorm raakte en choqueerde was het feit dat zelfs in Nederland er heel veel mensen waren die het oké vonden dat hij werd afgeknald. Gewoon puur vanwege het feit dat hij een hele andere mening had. Waarheid is dan blijkbaar zo rekbaar dat je het dus oké kunt vinden dat iemand afgeknald wordt, puur vanwege het feit dat hij een andere mening heeft. Terwijl waarheid altijd was dat we onze vijanden mochten liefhebben. Nou, er zijn zoveel dingen die veranderen als het gaat om waarheid. Gender, hè, los van alle emotionele processen die erbij komen, maar dat is ook ontzettend rekbaar geworden. Allerlei waarden als trouw en eerlijkheid. Weet je, we komen weg vanuit een christelijke cultuur. En die sporen zijn overal zichtbaar nog in onze samenleving. Gebaseerd op Johannes 14, vers 6. Hij is de waarheid. Maar tegelijkertijd zien we dat onze samenleving postchristelijk is. We zijn voorbij het christelijke. Maar Jezus blijft hetzelfde. Hij blijft dezelfde. En ik zie dat we in onze samenleving eigenlijk tegenwoordig willen we alles relativeren. Als je maar van 100 verschillende kanten naar een bepaalde situatie kijk, dan verdwijnen alle scherpe kantjes en dan houden we iets over waar niemand nog aanstoot aan kan nemen. Maar weet u, lieve mensen, er waren ook heel veel mensen die aanstoot namen aan Jezus. Juist toen hij zichzelf als de waarheid presenteerde. En als wij dat met liefde doen, Jezus als waarheid presenteren, dan is dat oké. als dat met waarheid. En daar ga ik zo nog iets meer over vertellen. Maar wist u dat de meerderheid niet de waarheid bepaalt? Wist u dat? De meerderheid bepaalt niet de waarheid. En dan kan je soms denken, je kan soms denken als, nou, als iedereen dat vindt, nou, dan zal het wel waar zijn. Toch? He, dat gevoel kan je heel makkelijk krijgen. Je kunt met miljoenen tegelijk zeggen dat God geen zoon heeft. Maar is dat dan de waarheid? Als de meerderheid in Nederland zegt, joh, ja, dat christelijk geloof, dat was leuk en dat was ooit iets voor onze grootouders. Dat is niet meer relevant vandaag. Is dat dan waar omdat de meerderheid dat zegt? Weet je, de meerderheid bepaalt niet de waarheid. Kijk, ik heb vanmorgen heb ik een wit t-shirt aangetrokken. Als jullie dan met z'n allen zeggen, Bart, jongen, je bent gebrainwashed. Dat is hartstikke rood, dat t-shirt. En ik kijk nog een keertje goed en denk, nou, ik weet toch zeker dat ik een wit shirt heb aangetrokken vanmorgen. En jullie zeggen, nee, jullie gaan met z'n allen staan en zeggen, Bart, je bent niet wijs, jongen. Dat is hartstikke rood, dat t-shirt. En ik begin een beetje onzeker te worden. Ik denk van, nou, ben ik nou gek? Ik zeg, het is toch echt wit? Jullie worden boos met z'n allen en zeggen, Bart, het is een rood t-shirt. Wordt dit t-shirt dan in één keer rood? Nee, natuurlijk niet. Dat blijft hartstikke wit. De meerderheid kan niet zeggen, maar dat wil niet zeggen dat dat dan ook de waarheid is. Die waarheid is waarheid, omdat het de waarheid is. Weet u, Jezus heeft u en mij niet eens nodig om waarheid te zijn. Heeft hij helemaal niet nodig, want hij is waarheid. Waarheid is waarheid omdat het waarheid is. En Jezus is waarheid omdat hij Jezus is. Hij is de waarheid. En als hij de waarheid is, dan heeft dat zulke enorme consequenties. Dan raakt dat elk onderdeel van ons leven. Van mijn leven, van uw leven. En dat niet alleen, dus niet alleen in deze theaterzaal in De Heert, in Heerde. Nee, dan raakt het de levens van alle mensen op de hele wereld. Want waarheid is waarheid. Jezus is de waarheid. Weet je, in Johannes 1 vers 17, daar staat dat Jezus genade en waarheid bracht. Genade en waarheid. Maar als je de waarheid weghaalt, als de waarheid wegvalt, dan verdwijnt de genade ook. Die zitten eigenlijk als het ware in eenzelfde pak, een package deal. Als je ontmoeting met Jezus hebt, dan heb je ontmoeting met waarheid en met genade. Waarheid en genade. Als we als samenleving waarheid overboord gooien, en dus Jezus overboord gooien, gooien we de genade ook weg. Als iedereen denkt zijn eigen waarheid te hebben, te kunnen hebben, heb je niet eens meer genade nodig. Tenminste, dat is wat men denkt. Maar als ik om me heen kijk, dan is er een chronisch gebrek aan genade. Een chronisch gebrek aan genade voor onszelf en voor de wereld om ons heen. Waarheid en genade. En wij zijn geroepen om met deze boodschap de wereld in te gaan. Alles polariseert in zo'n enorm tempo. Dat hoef ik u niet te vertellen. Als we om ons heen kijken. En als wij als kerk al niet een boodschap van waarheid en genade kunnen brengen, wie gaat het dan doen? Wie gaat die waarheid en genade brengen? Want ik geloof dat ons land naar smacht. Ons land verlangt en heeft het nodig om een boodschap van genade te horen. Ieder mens is gemaakt om ten diepste om God te reflecteren. Zelfs de mensen wie jij een hekel hebt, die jij liever op afstand houdt. Ieder mens is gemaakt om iets van God te laten zien. Daarom zijn we naar zijn beeld gemaakt. We zijn gemaakt om zijn liefde, zijn rechtvaardigheid, zijn genade, al dat soort dingen te laten zien in de wereld om ons heen. Op het moment dat we dat niet doen, dan noemen we dat zonde. Je zet een beeld neer van God wat eigenlijk niet klopt. Hè? Want we zijn gemaakt naar het beeld van God. En daarom zondigen we, omdat we zondigen tegen de... We doen eigenlijk de waarheid over wie God is, doen we geweld aan. Als wij hebzuchtig zijn of doodslaan of wat dan ook. Hè? Dat doen we hopelijk niet zo snel met elkaar. Maar Zoveel dingen om ons heen die gebeuren zijn eigenlijk, waarom is het zonde? Omdat we tegen het beeld van God ingaan. En tegelijk kunnen we zien dat er zoveel mensen gebukt gaan over door het niet leven, door het niet kennen van zijn waarheid en genade. Ik las pas wat onderzoeken. En ik kwam dit onderzoek tegen, want dat zeg maar van een aantal weken terug. Is dat meer dan 60%, dus meer dan 60% van de jongvolwassenen in Utrecht voelt zich eenzaam. Meer dan 60% van de jongvolwassenen in Utrecht voelt zich eenzaam. Dat is enorm. Ik zie dat mensen worstelen met afwijzing, met onzekerheid. Ik zie jonge mensen die soms werkelijk gewoon geen idee hebben waar ze het moeten zoeken. Wie ben ik? Waar moet ik naartoe? Waar leef ik voor? Wat is waarheid? Meer dan 1 miljoen Nederlanders, worstelt met een angststoornis. Zodat je vanwege bepaalde angsten, normale alledaagse dingen, niet meer durft te doen. En ik zie dat onze tijd schreeuwt om vastigheid, om waarheid en genade. En Jezus bracht waarheid door te laten zien wie God is. Hij gaf mensen een beeld van wie hij is, wie God is. Jezus die bracht waarheid door te laten zien dat er een schepper is en hoe je hem kan leren kennen. Als er geen God is, als er geen schepper is, is alles betekenisloos. Als er wel een God is, dan draait alles om hem. En is het onze taak, onze opdracht om hem te leren kennen. Jezus bracht waarheid hoe je in de relatie met deze schepper kan leven. En Jezus bracht waarheid. Dat wij die als mensen die waarheid over wie God is geweld aan doen, waardoor we hem niet kennen. En tegelijk bracht hij genade. Want genade is uiteindelijk het enige antwoord. Genade is Gods antwoord op alles wat er kapot is. Genade is Gods antwoord om heel te maken wat gebroken is. Weet je, toen Charlie Kirk werd doodgeschoten. Je had van alles kunnen verwachten. Hij was ook politiek actief. Dus ik dacht, ach jongens, daar zal ik eerlijk over zijn. Ik dacht, jongens, ik hoop niet dat er mensen op dezelfde manier gaan terugslaan. Als wat je soms ziet als er een politieke moord wordt gepleegd. En het mooie is wat, ik weet niet of jullie het gezien hebben, maar hoe de vrouw van Charlie, Erica, wat zij deed. Bij de herdenkingsdienst van Charlie, een groot worshipconcert was dat. Stond Erica op het podium en ze deelde een boodschap, kort uit haar hart. En ze zei, deze jonge man, ze pakt het voorbeeld uit de Bijbel, ze zei, deze jonge man. Ik vergeef hem. Ik vergeef hem. Hij weet niet wat hij deed. Ik vergeef hem. En dat maakte zo ontzettend veel los. En voor mij is dat de boodschap van genade. Die de kerk deze geroepen is om deze wereld in te brengen. Maar juist dat soort dingen zorgen ervoor dat we niet elke keer weer proberen terug te slaan. Maar dat zorgt ervoor dat er verbindingen ontstaat. De genade en vergeving ontstaat. Wat zou er in ons land gaan veranderen als wij als kerk een boodschap van waarheid en genade gaan brengen? Van echtheid. We zien dat er onder de jonge generatie, wat ik net al zei, steeds meer openheid ontstaat. Wat hier toevallig een aantal weken terug hadden we in Heerde met een aantal kerken hebben een interkerkelijk jeugdweekend georganiseerd. Waar ruim 40 jongeren op afkwamen. En wat mij dan persoonlijk altijd raakt, als een aantal van die tieners, een grote groep tieners die geraakt werden in dat weekend door gewoon hele eenvoudige dingen die God kan doen in hun leven. Zo'n ontzettende honger en verlangen. Dat zien we overal in het land, zien we dat gebeuren. Waar mensen op zoek zijn. Op zoek zijn naar vastigheid, naar waarheid, naar genade, zingeving. Nogmaals, wij als kerk hebben zo'n ontzettende Ik weet niet of u het merkt of u het voelt, maar het is een tijd waar zoveel te gebeuren staat. En ik word er enthousiast van en ik denk van, joh, dit is zo'n ontzettende gouden tijd voor ons als kerk. Waar we soms misschien, ik weet niet hoe u erbij zit, hoe u dat ervaren heeft, waar we soms kunnen denken van, joh, de klappen vallen aan alle kanten. Hoe houden we ons hoofd omhoog, mijn lieve mensen? De boodschap die wij hebben als kerk, van waarheid en genade, is zo'n ontzettende krachtige boodschap en precies wat onze tijd nodig heeft. Weet u, de strijd is altijd geweest om de waarheid. Vanaf het begin van de schepping is de strijd geweest om de waarheid. En dat zal zo blijven en die strijd is nu om Jezus. Ik vertelde u dat ik, toen ik tot geloof kwam, ik ben opgegroeid in een kerk waar de dominee niet eens in Jezus geloofde. Ja, Jezus was gewoon een inspirerend leider. En ik was allerlei dingen aan het ontdekken en ik was super ongenuanceerd. Ook daar kan de Heer God doorheen werken. Wat ik wel ontdekt had, was dat Jezus waarheid is. En ik weet nog dat ik met een dominee sprak, waar ik dan officieel nog ingeschreven stond in die kerk. Zo gaat dat dan binnen PKN-kerk. En ze zei tegen mij, joh Bart, maar Gandhi was toch ook een goede man? Wat is het verschil nou tussen Gandhi en Jezus? Ik was net tot geloof gekomen. Ik dacht van, hoe kunt u dat nou zeggen, zeg ik tegen haar. Nou goed, ik zal het verder niet uitweiden hoe het gesprek verder verliep. Als Jezus waarheid is, dan schudt dat je hele bestaan. En dan gaat dat dwars over de grenzen van leven en dood heen. Hij is niet alleen maar de man die met kerst geboren werd of die met paas aan het kruis hing. Hij is het centrum van het bestaan. En door hem is zichtbaar geworden wie God is. Ik wil afsluiten met een persoonlijk verhaal. Afgelopen april is mijn moeder overleden. Ze was de afgelopen jaren leed aan dementie. En ik weet niet of jullie ervaring hebben met dementie, maar het is een heftige ziekte die haar sloopte van een vrolijke, spontane vrouw. Zag haar steeds meer veranderen en die glimpen van wie zij was, die bleven terugkomen. Die bleven af en toe, bleef je nog steeds zien. En we waren 2 jaar terug zijn mijn ouders bij Marieke en mij in Epe komen wonen. Bij ons op het terrein konden we mantelzorgwoningen neerzetten waar ze in gewoond hebben. En goed, we zagen die aftakelen en ik vroeg me soms ook af van, ik heb mijn ouders een aantal jaren terug, een jaar of 10, 15 terug, echt allebei tot de Heer Jezus mogen leiden. Waar ze op latere leeftijd echt tot levend geloof allebei kwamen. En ik zag dat die momenten die ze nog met, ondanks de miste van dementie die haar sloopte, dat ze nog steeds die momenten met haar redder, met haar Heer had. En op een gegeven moment kon ze ook niet meer praten. De spraak viel helemaal weg. Maar in de muziek, bepaalde liederen, kon ik zien dat ze nog steeds contact met hem had en kon alleen nog maar meeneurien. En eind april, toen de laatste paar maanden moesten wij naar een verzorgingshuis brengen hier in de buurt, waar ze heel liefdevol verpleegd is. En op de dag van het overlijden, waar ik en mijn broer en mijn zusje met z'n drieën, konden we rondom haar bed zitten, toen ze haar laatste adem uitblies. De dag daarna, dus die dinsdag, toen kwamen Marieke en ik nog even weer op haar kamer om te kijken hoe ze erbij lag. En toen zag Marieke daar een Bijbels dagboekje liggen. Nou, ik denk de meesten van jullie kennen het principe wel van een Bijbels dagboekje. Waar dan elke dag een tekst staat die dan voor ons uitgelegd wordt. En op die dag, dus Marieke sloeg de bladzijde open op de dag van het overlijden van mijn moeder. En ik merkte dat bij mezelf, dat ik me soms wel zo afvroeg van, Heer, je kan iedereen vertellen over hoe genadig God is. Maar als ze dan heel dichtbij komt, denk ik van, oh Heer, wat is er met haar geloof gebeurd die laatste dagen? Die laatste weken, maanden, waar alles wegviel. Is haar geloof, en dan laat ik van, Bart, doe je zo stom, maar ik geef even een inkijkje in mijn hart wat er op zo'n moment gebeurt. Zeg, Heer, waar zou ze nu zijn? En dan vind ik dat God zo liefdevol is. Want Marieke die opende het dagboekje op de dag van haar overlijden. En daar stond op die bewuste dag stond de tekst waar Jezus naast die twee misdadigers aan het kruis hing. En dan zegt Jezus tegen die ene misdadiger, vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. En dat was iets wat mij zo ontzettend raakte op dat moment. Alsof God, Jezus, recht tot mijn hart sprak. Zegt Bart, vandaag, die dag van haar overlijden, was ze bij mij in het paradijs. En weet je, Jezus is de waarheid. En zelfs vanaf die, ik weet niet hoe dat zal zijn, op het moment dat we dan, is er een grens die we overstappen. Ik heb Ellie van Ellie en Gikkert wel eens horen zeggen, die heeft een soort bijna doodervaring gehad, waar ze voelt dat ze overgleed van de ene realiteit en de andere realiteit. Ik weet niet hoe het zal zijn. Maar voor mij was het op dat moment alsof Jezus de waarheid die dwars over de grenzen van leven en dood liet zien, Bart, ze is bij mij. Ik ben de waarheid. Ik weet niet waar de band is. Ik ben even, ja, daar. Ik wil je vragen, misschien zij vast naar voren willen komen. Lieve mensen, Jezus is de waarheid. Hij bracht genade en waarheid. En als we ontmoeting hebben met Jezus, dan zien we wat waarheid is. We zien dat Hij waar is. We zien dat God waar is. Hij echt is. We zien ook dingen over onszelf wat waar is. En tegelijkertijd brengt Hij in die waarheid, brengt Hij genade. Want Hij weet dat genade het enige is wat heel kan maken wat kapot is. Ja, door genade mag je bij Hem komen zoals je bent. Ook de dingen die je misschien zelf nog niet ziet bij jezelf. En genade is ook de kracht die jou verandert, steeds meer. Genade vraagt ook dat je jezelf overgeeft. En die boodschap van waarheid en genade mogen wij de wereld inbrengen. En ik wil graag voor u bidden. Zoals ik zei, mijn verlangen is dat zoveel mogelijk mensen in ons land en in Europa horen over wie Jezus is. En hoe gaan ze dat horen? Hoe gaan ze dat horen? Nou, kijk eens naar je buurman of je buurvrouw. Door ons. Door ons gaat de wereld horen wie Jezus is. Gaan ze het zien? Niet alleen horen, maar ze gaan het zien. En dat vind ik altijd het wonderlijke aan God, dat Hij mensen als u en jij en mij wil blijven gebruiken. En daar wil ik voor bidden. Ik wil met jullie bidden dat Jezus door jou heen mensen gaat bereiken. Misschien heb je geen idee hoe dat moet doen. Wees dan maar gewoon lekker jezelf. Dat is het makkelijkste, tenminste. Op je werkplek, op school, je buren. Waarheid en genade. Zo samen bidden. Liefdevolle Vader, dank u wel dat u zichzelf heeft laten zien in Jezus. Zo'n groot wonder, wat we helemaal niet kunnen bevatten. Dat u de wereld heeft laten zien wie u bent door uw Zoon Jezus. En dat daarmee u zelf bekend werd, waarheid en genade. En Heer, we weten dat u ons geroepen heeft op onze eigen manier. Om u bekend te maken. En Heer, ik bid u voor deze komende week. Deze komende weken. Dat u ons open deuren geeft. Open deuren. Om te getuigen van de hoop die in ons is. Om een boodschap van waarheid en genade te brengen. En de wereld die verlangt naar vastigheid, naar echtheid, naar liefde, naar genade. Heer, wilt u voor ons uitgaan? Geest van God, wilt u ons vullen met uw kracht, met uw aanwezigheid, met uw liefde. Want u heeft ons beloofd dat u met ons zult zijn. Dat we het niet alleen hoeven te doen, dat u met ons zult zijn tot het einde van de tijden. In Jezus' naam. In Jezus' naam. Amen.